In het Oude Testament werd het volk bij God vertegenwoordigd door een priester. En het boek Hebreeën wordt uitgelegd dat de Heer Jezus onze ware priester is, onze hoge priester. En die priesters, en ook de hoge priesters, de hoge priester was in het Oude Testament, waren schaduwen, noemen ze dat. Wie zou gaan komen? Dat was eigenlijk een beeld van wat zou gaan komen. De priesters van Israël zelf waren zondig. Ze brachten niet alleen offers voor het volk, maar brachten ook offers voor zichzelf. Maar er zou iemand komen die geen zonde had. En op Grote Verzoendag, dat was een hele heilige samenkomstdag, niemand mocht op die dag werken, want dan zou de verzoening gedaan worden voor God. God liet op dat moment het hele volk voor zich komen en door middel van offers en bloed wat gesprengd werd op de plaats van verzoening, midden in het Heilige der Heiligen, daar werd verzoening gedaan. En dat was een vervangingswaarde, werd er gebracht, een vervanging van Israëls eigen leven. Dat moest een vark geslacht worden en dat bloed werd gesprengd op het verzoendeksel. En enerzijds werd daarmee zichtbaar Gods heiligheid en zijn gerechtigheid. En aan de andere kant werd zichtbaar dat voor de zonde van het volk verzoening noodzakelijk was. Zonde die de relatie tussen het volk en God verbrak. Wie opzettelijk zondigde namelijk, kon niet in leven blijven. Dat was de wet. Opzettelijke zonde moest worden uitgedaagd, want het was een heilig volk en is een heilig volk, Goden tot eigendom. En op die dag van Grote Verzoendag ging die grote priester het Heilige der Heiligen binnen om verzoening te bewerken. Elk jaar weer opnieuw. Elk jaar was dat een ontzettend spannend moment. Zelfs in het Nieuwe Testament vind je dat terug, dat het heel spannend was. Want als de hoge priester niet uit het Heilige der Heiligen kwam, dan was er geen verzoening gedaan. En elk jaar opnieuw werd dat, zeg maar, die verzoening gedaan. Totdat Jezus kwam. En hij was het volmaakte offer. Die grote verzoendag die verwees naar dat grote offer. Hij was zowel het volmaakte lam als ook de hoge priester. En die volmaakte verzoening, eenmaal gebracht en voor altijd, daarover wordt geschreven in de Hebreeënbrief. En deze tekst wil ik met jullie overdenken. Dat is Hebreeën 4, vers 15 en tot en met 17. Waar staat dan? Nu dan. Dus nu. Nu dan. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op de juiste tijd. En hierover wil ik vanmorgen met jullie nadenken wat het nu voor ons dagelijks leven eigenlijk betekent. Dat grote voorrecht dat we mogen komen naar die hoge priester, dat het Heilige der Heiligen het voorhangsel is gescheurd, en dat hij in grote vrijmoedigheid mag naderen tot die troon van genade om barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden op de juiste tijd. Laten we nog even samen bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken als we over de heerlijkheid van Christus, over de heerlijkheid van Jezus in deze prekenserie mogen nadenken. Dan bidden we u dat u zichzelf openbaart. Wie kan nu die heerlijkheid van Jezus openbaren? Dat kan niet met woorden, dat kan ook niet met een preek. Dat is alleen door de Heilige Geest die kan ons openbaren hoe voortreffelijk, hoe majestueus, hoe onberispelijk Jezus is. die nu zit aan de rechterhand van de Vader en voor ons pleit. En waar we naartoe mogen. In grote vrijmoedigheid. In het Oude Testament mocht alleen de hoge priester in het Heilige der Heiligen komen. Ook nog niet zonder offer. Altijd met bloed. En nu mogen wij, en ik hoop echt dat we dat voorrecht ook echt ten diepste beseffen en elke dagelijks bij u mogen komen. En ik wil u bidden met de juiste woorden te geven en die heiligheid te vertoeven bij u. In Jezus' naam. Amen. Ik wil eerst een belangrijke vraag beantwoorden. Ik kreeg vorige week, nadat ik een preek had, toen we hadden samen nagedacht over de heerlijkheid van Jezus, de heerlijkheid van Christus als middelaar. Dat is een serie die echt gericht is op die heerlijkheid van Christus en waarin eigenlijk drie zaken ik wil bewerken. Of laat ik zo zeggen, ik wil het niet bewerken. Dat zijn de beloftes die de Heer God gegeven heeft in zijn woord. Dat als we over die heerlijkheid van Christus nadenken en in die heerlijkheid vertoeven, gebeuren drie dingen met u. Dat hoop ik althans. Ik bid ervoor. Het eerste is dat er echt een diep bewustheid wordt van zondebesef. Dat er echt een diepe, dat die heerlijkheid ons laat zien hoe heilig God is en hoe rein hij is en hoe onheilig en onrein wij zelf zijn. Wat dat betekent, dat je dus echt een diep verlangen krijgt naar dat offer wat gebracht is. Dat is het eerste wat dat eigenlijk in u uitwerkt. Om die heerlijkheid en dat ontzag van God voor God echt te bewerken. Het tweede wat er eigenlijk gebeurt is dat u door het zien van die heerlijkheid van Christus, door het aanschouwen, en dat kunnen we niet ten volle, maar in geloof, dat we daarin veranderen naar het beeld van Jezus. En het derde, wat zich zal uiten, de enige reactie, die dat echt gepaste reactie wat daarop zal komen is, dat u een veel diepere aanbidding in uw leven zult ervaren. Dat er een veel diepere aanbidding als levensstijl in uw leven gestalte krijgt, waarin u zich neerbuigt, neerwerpt, dat u echt de Heer Jezus en de Heere God echt aanbidt. Maar ik kreeg dus de vraag, na het einde van de preek over Christus als middelaar, wat betekent dat nu eigenlijk, die heerlijkheid? Wat is dat, die heerlijkheid? Wat betekent eigenlijk dat woord? En het woord wat er gebruikt wordt in het Oude Testament, dat is niet dat ik zeg maar Hebreeuws ken, maar ik heb wel thuis heel wat naslagwerk, zodat ik echt ook kan focussen op het woord wat gebruikt wordt en wat dat betekende toen en wat dat nu betekent. Dat woord wat gebruikt wordt voor de heerlijkheid van God is kaboot. Het woord kaboot. En wat betekent dat woord? Dat is eigenlijk een woord wat zegt wat iemand gewichtig maakt. Dus wat iemand imponerend maakt. Wat iemand eigenlijk betekent wat iemand zwaar maakt. Dus gewichtig, imponerend. Zo wordt dat woord bijvoorbeeld gebruikt voor de heerlijkheid van Jacob. Kaboot van Jacob. Wat was dat kaboot? Wat was die heerlijkheid van Jacob? Dat aanzien wat hij had, was eigenlijk gebaseerd op de rijkdom die hij had. Dus als iemand heel veel rijkdom had, was dat als het ware zijn heerlijkheid. Dat zie je nu ook, dat mensen omringd zijn met rijkdom en dat maakt hen gewichtig. Dat maakt hen zwaar. Zo werd bijvoorbeeld de zoon van Jacob, die werd onderkoning. Jozef, die werd onderkoning in Egypte. En dan zegt hij tegen zijn zonen dat hij, als ze dan teruggaan naar Jacob om de vader mee naar Egypte te nemen, dan zegt Jozef tegen zijn broers, zegt hij, vertel je vader welke kaboot ik heb hier in Egypte. En dat kaboot was zijn aanzien. Hij was zeg maar onderkoning, het imponerende van zijn positie die hij bekleedde. Dus zo is er ook sprake in het Oude Testament over de kaboot van Jacob, van Yahweh. Die verschijning, als de Heere God verschijnt, is dat op een zo'n imponerende wijze dat het gepaard gaat met storm, met vuur, met wolken, bliksemstralen, donderslagen. Je moet maar Psalm 18, vers 7 tot en met 16 eens lezen. Dat beschrijft een adembenemende verschijning. Dat was de kaboot, de heerlijkheid van God. En in die heerlijkheid van God kon geen mens het eigenlijk uithouden. Die heerlijkheid van God die werd ook versluierd door een wolk. Vind je in Exodus 25 en Exodus 40. En in het Nieuwe Testament, dus het Oude Testament, dat is beschreven in het Hebreeuws. In het Nieuwe Testament, dat in het Grieks eigenlijk geschreven is, dat woord wat daar gebruikt wordt, dat is idem dito aan kaboot, maar dat heet is in het Nieuwe Testament doxa. De heerlijkheid van God, Gods aanzien, zijn schitterende majesteit en God eren voor zijn heerlijkheid is dan ook niet iets geven aan God wat hij nog niet zou hebben. Als wij spreken van Heer, ik geef u eer, dan is dat niet iets wat hij al zou hebben, niet zou hebben. Het eren van God, als we dat zeggen, is we erkennen en stellen vast dat hij heerlijkheid bezit. Een onvoorstelbare heerlijkheid. En zo wordt ook de doxa van Jezus beschreven. Die heerlijkheid van Christus. Die opgestane Heer die heerlijkheid heeft, die gewicht heeft, die imponerend is, die indrukwekkende majesteit heeft. Vandaar dat ik het ontzettend bijzonder vind om over die heerlijkheid te spreken. Ik heb u eerst in die preken iets laten zien van wat die heerlijkheid uitwerkt, maar ik ben het nu aan het uitpakken. Ik heb dus de vorige keer heb ik dan over Jezus als middelaar gesproken. Wat zijn heerlijkheid is als middelaar, als iemand die twee partijen vertegenwoordigt. Hij was mens en vertegenwoordigt mens bij God en hij is God en vertegenwoordigt God bij de mensen. Om zo een middelaar te zijn. En nu hebben we het over zijn hoge priesterschap. Ik wil ook met u nadenken de volgende keer over Jezus als Openbaring 5. Dat hij de heerlijkheid bezit van een lam, maar tevens ook leeuw is. Wat eigenlijk heel, heel bijzonder is. Een leeuw en een lam die zit op de troon. En die heerlijkheid die in Openbaring beschreven wordt, waar de vraag eigenlijk gesteld wordt, wie is er waardig om die boekrol te ontvangen? Die boekrol waarin het verder verloop van de geschiedenis van de mens beschreven stond. En wie was waardig om dat te openen? En dan zie je eigenlijk dat die heerlijkheid van Jezus is alleen door geloof te zien. Op dit moment, ik heb daar ik geloof 1 of 2 preken aan gewijd, dat wij zeg maar een druppel kunnen zien. Wat ik u laat zien in deze prediking en wat Gods woord laat zien. Of laat ik zo zeggen, ik kan niks laten zien van de heerlijkheid van Jezus. Het is Gods woord en de Heilige Geest die u die heerlijkheid openbaart. En als die dat openbaart, dan zal dat ook het effect hebben in uw leven. Dat u echt, wat ik zei, dat u een diep ontzag krijgt. Voor de Heer Jezus. Ik heb een diep, diep ontzag. Aan de ene kant een ontzag van diep ontzag, maar ook vrees. Dat kent u misschien, klinkt misschien heel raar, maar er is als ik de Heer Jezus echt nader in mijn aanbidding, als ik hem nader en ook in deze prediking, als ik dan lees en bestudeer wat het betekent. Hoge priester te zijn. En natuurlijk lees ik al 40 jaar de Bijbel. Maar dan zie ik eigenlijk die heerlijkheid van hem en dan word ik stil. En ik hoop ook echt dat die diepe, heilige stilte over u mag komen. Die heerlijkheid die hij bezit en het zien van zijn heerlijkheid verandert je leven. Echt, het verandert je leven. Het verandert je leven en het verandert je aanbidding. Het verandert je toewijding, want je ziet hem en je gaat hem niet alleen zien als verlosser, maar als de Kyrios, de Heer, de Heere der Heren, de Koning der Koningen, de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Alles is door hem en tot hem geschapen. Hij is het Lam van God. Hij is de Messias. Hij is de Vredevorst. En als je die namen thuis bidt, ik bid dan die namen door. En dan schrijf ik de namen op en dan bid ik die namen door. En blijf ik daarbij stilstaan. Dan denk ik, o Heer, wat is dit een heerlijke naam? Wat is dit een ontzettende heerlijkheid? Vandaar dat deze preekserie over de heerlijkheid van Jezus en vandaag die heerlijkheid als hoge priester, die met al onze zwakheden meeleidt. Meeleidt en op eenzelfde wijze verzocht is geworden, toch zonder te zondigen. Weet je, ik moest zo aan denken, als je bij de Heer Jezus komt, hij wijst je niet af. Hij weet ook met het lijden om te gaan. Ik zal u zo dadelijk allemaal laten in opsomming geven waar hij zelf doorheen is gegaan. Zodat hij snapt eigenlijk en begrijpt, er is niets in mijn leven wat hij niet weet, niet herkent, niet erkent, niet zelf is doorgegaan. Maar vaak is het zo, als mensen worstelen met zonde, of mensen zondigen, of als je pijn hebt of verdriet hebt. En zeker heb ik dat gezien in diepe rouw. Als mensen door een diep rouwproces gaan, dan kun je je als mens erg onbegrepen voelen. Echt onbegrepen. Mensen kunnen zich namelijk erg afstandelijk opstellen, omdat ze vaak niet weten wat ze moeten zeggen. Of ze weten niet hoe daarmee om te gaan. Of het ergste is wel, als er zonde is in het spel, dat er veroordeling is of afwijzing is. Uit de houding of zelfs uit de woorden die klinken. En onze eerste reactie op zo'n situatie waarin je dus gezondigd hebt en de pijn voelt, dat is vaak een reactie zoals ook Adam en Eva, hoe zij reageren. Hun eerste reactie op de zondeval was angst. Bang voor God. Ze ontdekten dat ze naakt waren, wat eigenlijk liet zien dat ze hun identiteit waren kwijtgeraakt. Ze waren los van God gekomen. Ze waren geschapen naar Gods beeld en dat beeld was aangetast door de zondeval. En ze beseften dit en ze zagen de schade in zichzelf en ze schaamden zich voor God en voor elkaar. Ze maakten zich eigen schochten van bladeren. Ze verborgen zich voor God. Er was een angst geboren door de zondeval, waarin God gezegd had, op de dag dat u eet van deze vrucht, van kennis van goed en kwaad, zult u zeker sterven. En die angst, die grote angst voor de dood, had hen bevangen. Dat was, de relatie met God was verbroken. En wat doe je als je angst hebt? Je neemt actie om jezelf te beveiligen en de omgang met God en anderen te vermijden, en je wilt controle over de situatie. Je zoekt bescherming in eigen gemaakte schorten. Je vlucht achter de bomen van het hof. En wat dat eigenlijk uitbeeldt, is dat je vlucht in het geschapene en niet vlucht naar de schepper toe. Dat is onze eerste reactie. Die gedachten die dan opkomen en verborgen zijn in de bosjes, dat je daar vlucht in bent gevlucht, vaak meegemaakt dat mensen dan denken, ik ben waardeloos, ik ben slecht, ik ben schuldig. En de beste strategie om dit te ontkennen is schuld afschuiven. Zoals Adam dat zo doet met zijn vrouw. Als God hem verantwoordelijk houdt, dan zegt hij, ik heb dat niet gedaan, maar de vrouw die u mij gegeven hebt. Je gaat jezelf beschermen om niet in die situatie te voorkomen. Je wil geen waarheid in het verborgene en je beschermt jezelf. Je verdedigt je tegen iedereen die deze waarheid in het verborgene nadert. En als iemand doorvraagt, dan volgen er vage antwoorden. Je laat niemand tekort bijkomen. Je wordt boos als iemand je op die verantwoordelijkheid wijst. En om dit alles te bedekken, raak je in een isolement. Je liegt en je hebt vluchtgedrag. En intuïtief denken we dat Jezus ook zo met ons omgaat. Intuïtief denken we dat als we gezondigd hebben, dat hij ons oordeelt. Die eerste reactie die vanaf de zondeval is ons ingebakken. En dan denk je, hij wijst me af, hij is heilig, hij is rein. En naar hem toe te gaan is een te hoge drempel. Je bent onbewust, denk je, of bewust, dat is nog erger, dat je Jezus ons alleen maar opzoekt als het goed met ons gaat. Dat als we zondigen, zal het zo zijn dat we het zelf moeten oplossen en dat we afgewezen worden. En weet u, die gedachte dat hij niet met onze zwakheden en zonden bewogen is, maar dat is een diepe leugen. Dat is niet iets van het licht, dat is niet iets van Gods koninkrijk. Maar net, ik vind het zo indrukwekkend, maar net als we zondigen, net als er pijn is, net als we struikelen, zoekt hij ons op met zijn mededogen. Maar het gaat nog dieper. In ons verdriet wordt Jezus verdriet gedaan. In ons lijden voelt hij het lijden. Ook al is dat niet van hemzelf, maar in ons lijden voelt hij zijn lijden. In zijn menselijke natuur is hij van harte betrokken. Hebreeën 2, vers 17, vers 18 brengt dat als volgt onder woorden. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, omdat hij een bemachtige en getrouwe en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Dat woord verzocht kan ook worden vertaald met beproefd. Dat is hetzelfde woord. Dus toen hij beproefd werd, kan hij die beproefd worden, ook te hulp komen. Waarom is Jezus zo betrokken? Hij is verzocht, hij is beproefd. Het woord zeg maar, dat hier zo staat, dat is, hij heeft hetzelfde pad gelopen, maar zonder te zondigen. Nou, nu ben ik eens gaan zitten en toen heb ik me eens de moeite gedaan om eens te gaan kijken waar hij allemaal doorheen is gegaan. Het eerste vond ik eigenlijk de schande die er was bij zijn geboorte. Er werd gezegd dat Maria zwanger was en dat zij niet getrouwd was. Hij was een bastaard. Dat heeft hem het hele leven achtervolgd. Dat de farizeeërs tegen hem zeiden, wij zijn niet zoals jou. Wij zijn geboren, je bent geboren uit hoererij. Dat heeft hem continu achtervolgd hoe hij geboren werd. Jozef was niet zijn vader. God was zijn vader. Dan staat er, Jezus groeide op als een gewoon mens. Zonder rijkdom, zonder privileges. Als je wil, dan kan ik je alle... Ik heb de passages heb ik me daarachter geschreven. Dus dat zal te vermoeiend zijn om elke keer zeg maar, de passage te noemen. Maar je kunt dat bij mij vragen. Hij kende honger. Hij kende dorst. Hij kende vermoeidheid. Hij kende verdriet. Hij werd verzocht door de Satan. Hij wordt onder druk gezet door religieuze leiders. Hij werd verlaten door zijn discipelen. Hij wist hoe het was om onrechtvaardig behandeld te worden. In alle dingen verzocht betekent hij kende elke categorie van verleiding en lijden wat hij heeft doorgemaakt, zonder te zondigen. Hij kende de verleiding van trots, van angst, wanhoop, boosheid, lichamelijke verlangens, afwijzing. Maar toch bleef hij zonder zonde. Jesaja 53, vers 5 zegt het als volgt. Om onze overtredingen is hij verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Jezus droeg onze pijn. Mijn ziel is zeer beroefd tot de dood toe. Jezus kende intense emotionele pijn. Hebreeën 2, vers 18. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. En weet je, als je nu ziek bent, zeer ernstig ziek, en je komt bij toeval bij een arts, je vertelt hem je klacht en je zegt, ik ben zo ontzettend ziek. En die arts zegt, ik had dezelfde ziekte. Ik ben daar ook doorheen gegaan. En weet je, het komt goed. Hij is door alles heen gegaan. Hij zegt, het komt goed. Jesaja 53, vers 2 zegt, gestalte of glorie had hij niet. En als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Dus hij weet wat het betekent dorstig te zijn, hongerig te zijn, veracht te zijn, verworpen te zijn, geminacht te zijn, schande gezet te zijn, dwars gezeten, in de steek gelaten, verkeerd begrepen, vals beschuldigd, gemarteld, gedood. Hij weet wat eenzaamheid is, zijn vrienden lieten hem in de steek. Weet je, hoe diep je ook zelf zinkt, je kunt nooit dieper zanken dan hem. Hij is altijd met zijn vleugels als een arend onder je. Hij draagt je in alles. Je bent nooit alleen. Je bent nooit onbegrepen. Je bent nooit zonder ontferming. Je bent nooit zonder barmhartigheid. Genade en barmhartigheid met onze moeite. En ik durf stellig te beweren dat er een groot mededogen in zijn ogen is als je zondigt. Als er schuld is. Als er schaamte is. Hij is de reine en de heilige die geen redding nodig heeft, maar redding aanbiedt. En weet je, als je zondigt, valt en zwak bent, dan is het niet zo dat Jezus vanuit de hemel een ontbeurend praatje met je houdt. Nee, hij leidt met je mee. Hij daalt af in de situatie. Bij de volgende tekst heb ik een tijd echt stilgestaan. Ik vond het diep ontroerend. Hebreeën 5, vers 2. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetende en de dwalende, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Weet je, hier staan niet twee groepen van minder grote zondaren. Degene die niet zo erg zondigen, als je denkt, oké, hier gaat het over onwetende, dat zijn onopzettelijke zonden, en waarachter achteraf weet je pas eigenlijk dat het verkeerd is geweest, dat je je doel hebt gemist, dat je achteraf pas weet dat het zonde is. Dat kan. Maar het gaat hier over dwalende. Ook over dwalende. Dwalende die weten dat ze zondigen. Dat betekent dat hij altijd zacht omgaat met alle zonders die tot hem komen. Ongeacht je overtreding, hoe gruwelijk die ook is geweest. En wat zijn tederheid en genade opwekt, is niet de ernst van de zonde, maar dat de zondaar komt. Dat hij komt. Dat hij niet in de bosjes vlucht. Dat hij zich niet zelf gaat bekleden met bladeren. Maar dat hij komt En zegt, Heer, hier ben ik met die schuld, met die zonde, hier ben ik. En daartoe roept eigenlijk die tekst eigenlijk op, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op de juiste tijd, op het juiste tijdstip. Om met de puinhopen van je leven en de zonde bij hem te komen. En Jezus behandelt je niet ruw en hij scheldt je niet uit. Wat is nu die uitnodiging? Die uitnodiging is een tegenstelling wat we onwillekeurig verwachten dat we veroordeeld of geoordeeld zou worden, is bewogenheid. Kom in mijn bewogenheid. Kom in mijn genade. En naarmate we zwakker zijn en lijden en beproefd worden, zie ik gewoon in alles dat die bewogenheid en die genade en die barmhartigheid steeds groter wordt. Als je wegzinkt in pijn en verdriet, mag je dat niet van Jezus wegjagen, maar net naar hem toe gaan. Kom naar de troon van zijn genade, want hij is bewogen en behandelt je met alle zachtheid. En dat kan en wil hij niet anders, want hij is de hoge priester. En ik merk gewoon in gesprekken ook, als we herderlijke zorg geven, zolang je naar je zonde kijkt en de gevolgen daarvan, is je zicht vertroebeld. En zie je niet hoe veilig dat je bent, kunt zijn. Hoe veilig je kunt zijn. Als je de blik naar binnen richt, dan is er alleen maar veroordeling. En verwacht je ook een harde behandeling uit de hemel. Maar als je nu van buiten naar die troon van genade kijkt en je oog richt op die hoge priester die medelijden heeft, dan mag je weten en ervaren dat hij zachtmoedig met je omgaat. En dat is een onvoorstelbare genade, een ontzettend voorrecht om in die heerlijkheid van de hoge priester te worden uitgenodigd. Weet je, hier gaat het over een troon van genade. Ik weet niet of u weet dat in Openbaring, die brief in Openbaring, laatste gedeelte in de Bijbel, is sprake van twee tronen. Twee tronen. De eerste troon die daar beschreven wordt is in Openbaringen 4, vers 2b en 3. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. Met hoofdletter I. En hij die daar zat, zag eruit als stenen, jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom die troon, die eruit zag als smaragd. Wat Johannes hier ziet, is een troon waarop de Heer Jezus zit. En die troon, daar is een regenboog. Regenboog, het symbool van Gods verbond. Een troon die niet primair een troon is van oordeel, maar een troon van de heerschappij, van de majesteit en de genade van God. Jezus als lam die onze redding en behoudenis garandeert. Maar er is nog een tweede troon. Een tweede troon die in Openbaring 20 vers 11 beschreven staat. En dan staat er dan, wat ziet Johannes daar? Ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. Het is verschrikkelijk wat dit voor een troon is. Mensen moeten daar naartoe gesleurd worden. Ze willen daarvan wegvluchten. Dit is namelijk de troon en het moment waarin het laatste oordeel, waarbij de doden worden geoordeeld op basis van wat in de boeken staat. De troon van gerechtigheid en van oordeel, waar geen genade meer verleend wordt. Dan is er geen genade meer. En die twee tronen laten twee aspecten van Gods heerlijkheid zien. Aan de ene kant zijn genade voor hen die geloven en in die troon van genade ook willen naderen. En die tijd is nu. Dat staat er ook in die tekst. Nu dan. Nu is een tijd dat je die troon kunt naderen en kunt omarmen en van die barmhartigheid en die genade van de Heer Jezus echt diep mag genieten. Dat is de uitnodiging. Die uitnodiging van heerlijkheid en middelaar. En als je de Heer Jezus niet kent en je luistert naar deze preek, of je zit hier in de zaal en je kent hem niet, dan zou ik je echt willen oproepen. Kom nu, als je gehoord hebt wie hij is. Verstop je niet. Bekleed je niet zelf. Schaam je niet. Erken die schuld. Kom voor zijn aangezicht. Nader die troon van genade, want hij is de hoge priester. Kom. Maar ook diegenen die hier zitten met schuld en Jezus kennen, misschien als je verlosser. Maar hij wil ook de Heer van je leven zijn. Hij wil niet alleen de middelaar zijn, hij wil jouw hoge priester zijn. Dat je echt die uitnodiging echt ervaart. Dat je komt. Want er komt een tijd dat het niet meer mogelijk is. Er komt een tijd dat je zou willen wegvluchten van waar je dan naartoe gesleept wordt. Dat is een troon, daar wil je niet zijn. Daar wil je niet voorkomen. Daar worden de boeken opengemaakt. En dan wordt je laten zien wat er allemaal gebeurd is. Hoe je God ontheiligd hebt in zijn naam. Hoe je God niet geëerd hebt. Hoe je God losgelaten hebt. Hoe je je eigen weg bent gegaan. Hoe je diepst gezonken bent door hem niet te eren. Maar nu is die indrukwekkende tijd dat hij je laat zien. Ik heb je oordeel heb ik gedragen. Kom voor die troon van genade. Dat is zo bijzonder. Het is zo'n enorme uitnodiging om die heerlijkheid te mogen zien. Nu kom ik nog eens naar het betekenis van dat woord. Het was fijn en ook belangrijk dat die vrijgesteld werd. Wat ik u probeer te laten zien, en ik hoop ook echt dat de Heilige Geest dat tot je hart laat doordringen, dat is die heerlijkheid wat Jezus nu echt gewichtig maakt. Wat hem zwaar maakt. Wat hem zo uitzonderlijk maakt. Dat hij zijn leven heeft afgelegd. God is en mens geworden is. Zich echt totaal vernederd heeft om die weg die u moest gaan, die beker die wij moesten drinken, om die zelf te drinken, om de toorn van God te dragen, zodat u, dat jij, als je bij hem komt, hem omarmt en echt ziet als je Heer en Verlosser, dat hij plaatsvervangend, zoals die hoge priester, ging met bloed het Heilige der Heiligen binnen en dat werd gesprengd, plaatsvervangend voor het volk. Maar dat was een symbool. Dat moest elke keer, het was een schaduw wat zou gaan komen. Elk jaar opnieuw moest dat opnieuw gebeuren. En nu hebben we een hoge priester die één en voor altijd zijn bloed heeft gegeven om u vrij te kopen. En u uitnodigt. Kom met je schuld, kom met je schaamte, kom bij me. Ik heb alles doorstaan zonder te zondigen. Laten we zo samen even stil zijn. Boudewijn, ik zou heel erg graag dat laatste lied, het derde lied van de aanbiddingsblok, dat zou ik heel graag, dat we dat samen nog eens zingen. Maar ik wil eerst nog bidden. Dat is zo'n bijzonder lied. Ik werd zo aangeraakt erdoor. Laten we zo gaan staan voor Gods troon. En daar wil ik bidden. En dat we dan echt als antwoord ook echt dat lied echt zo zingen vanuit ons gehele hart. Om Jezus echt te verhogen. Om voor hem echt te buigen. En zijn heerlijkheid te aanbidden. Vader, ik wil zo bidden voor diegenen die hier zijn en niet weten of ze Jezus kennen als hun Heer en Verlosser. Ik wil zo ongelooflijk vragen, Heer, kom met uw Heilige Geest en bedouw onze harten, zodat we knielen voor die heerlijkheid van u. Voor die kaboot, die doxa, die heerlijkheid van de Heere der Heren, de Koning der Koningen. De hoge priester en middelaar, het Lam van God, de Alpha en de Omega, die al voor de grondlegging der schepping bereid was, toen nog geen enkel mens geschapen was, dat toen al duidelijk was dat hij naar deze wereld zou komen om ons te redden, om ons de relatie met de Heere God te herstellen. Om ons nieuw leven te geven. Ik wil zo bidden voor diegenen die dat niet kennen. Ik wil ook bidden voor diegenen die denken dat ze kennen, maar lauw zijn. Dat helemaal niet kennen in hun leven. Ik bid zo dat u ons bedouwt met de heerlijkheid van Christus. En dat we u ook echt de eer geven en de aanbidding die u alleen toekomt. O Vader, wil u degenen die die intense relatie met u wel kennen, die genieten van die heerlijkheid, echt bedouwen en nog meer van uw heerlijkheid laten zien. Want die is oneindig, die is zo indrukwekkend. O Vader, het aanschouwen van die heerlijkheid van Jezus. Laat aan de ene kant zien hoe zondig we zijn en hoe ver we zijn afgedwaald. Maar het geeft ook die honger om bekleed te worden, om verzoend te worden. En dat aanschouwen van u, dat is de enige weg om naar uw beeld gevormd te worden. Om het doel van onze geschapen te zijn, van onze geboorte. Dat er een wedergeboorte plaatsvindt. En dat u ons vormt naar het beeld van uw Zoon. En daardoor, Heer, gaat er een wereld over. Gaat de hemel open. Zien we u op de troon. En het enige gepaste is aanbidding. Wat we voor eeuwigheid zullen doen. Vader, wil u ons dat geschenk schenken. Van wedergeboorte, van nieuw leven. In uw Zoon Jezus. Amen.